Goedemorgen. Ik ga de paaskaars eerst aansteken. Als herinnering ook dat Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En soms zingen wij daarvan, sterk als de zon is zijn licht, zijn pracht en zijn heerlijkheid. Hij verlicht ons hart met de gloed van zijn majesteit. Graag wil ik de dienst daarmee openen, ook in gebed. God, almachtige God, we kunnen ons haast niet voorstellen dat weet ons dat u ons kent, dat u ons kende al voor de grondlegging van de wereld en dat u toch het licht heeft aangestoken. En dat uw Zoon dat licht ook in ons leven heeft aan willen steken. En we verwachten vanmorgen door het zingen, door de prediking, dat het woord ook verlicht wordt in ons leven en wij mogen delen in die gloed van uw pracht, van uw heerlijkheid en van uw majesteit. Bidden we ook voor Anneke als ze straks met Boas naar de tieners gaat. Voor Connie in Arnhem. Dank u wel dat u zo bij ons bent. En dat u van uw heerlijkheid aan ons zult geven. Heer, wees dan ook welkom en help ons om ons hart open te stellen. Amen.
Trouwe bezoekers van de oase weten dat ik bezig ben met een serie preken uit het Johannesevangelie. En de laatste keer was het dan Johannes 5 en kwam ook de Sabbat ter sprake, waar Jezus duidelijk zich niet aan hield. Toen ik die preek klaar had, kreeg ik een sterke impuls dat ik even mijn niet door zou moeten gaan met Johannes 6, maar dat ik stil moest staan bij Sabbat en zondag, om een keer praktisch te wezen. En deze gedachte werd nog versterkt toen ik een gelovige dame tegenkwam, die erg op de, laten we zeggen, Joodse toer is, tot en met het trachten te leven naar de spijswetten. Nu vooropgesteld, de spijswetten zijn niet aan Israël gegeven, of laat ik het anders zeggen, de spijswetten zijn gegeven aan het volk van Israël om zich te onderscheiden van alle volkeren. En dat werkt heel erg goed. Maar de spijswetten op zichzelf hebben geen gezondheidspluswaarde. Kortom, varkensvlees en kippenvlees, mits goed gekoeld en behandeld, hebben geen gevaren voor de normale gezondheid. In ieder geval, wij zullen stilstaan bij Sabbat en zondag. Eerst de routekaart. We hebben 3 schriftlezingen. Meer hadden we wel gekund, maar terwille van de tijd hou ik het hierbij. Dus ik zal eerst lezen de instelling van de Sabbat in Exodus, maar ook in Deuteronomium. En dan kijken we naar Openbaring 1 vers 10. De woordbetekenissen zijn eerst van belang. En dan blijkt dat Sabbat betekent ophouden of rustperiode. Dan heb je de dag van de Sabbat, dat is de zaterdag. Je hebt ook de Sabbatsjaar, waarin men ook niet werkt. En dan 7 keer 7, dan heb je dus het jubeljaar. Goed, en dan de preek op zichzelf. De 7e dag is specifiek kenmerk van Joodse mensen en het Jodendom. En dat dienen we ook te respecteren. En dat houden ze, tenminste velen, aan de hand van uitgebreide wetgeving die precies voorschrijft hoe en wat. Dus de 7e dag, zaterdag, is specifiek voor Joodse mensen. Maar wat blijvend is en belangrijk is, een regelmatige, rustige, wekelijke rustdag. Want God wil niet dat je 7 dagen, 24 uur doorjakkert en voortijdig doodgaat. God is een God voor mensen en wil ook dat arbeiders rust hebben, regelmatig rust. Ik moet erbij zeggen, we hebben een vrije zaterdag en een vrije zondag, dus wat dat betreft hebben we het beste van alle mogelijke werelden. Dan staan we nog stil bij zondag, de 1e dag, de 8e dag, de dag van de opstanding. En wat valt ons dan te doen? Mijn eerste schriftlezing uit Exodus 20, de eerste 3 versen en dan de versen 8 tot 11. Toen sprak God deze woorden, dit was op de Sinaï-gebergte, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Ik sla de andere geboden over, om niet af te leiden van de hoofdzaak. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Dit is een aanhaling uit Genesis 1. Nu gaan we naar het Bijbelboek Deuteronomium, waarin we nogmaals het te horen krijgen. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, net wel die u zijn, is Israël, Joodse mensen, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Ik herhaal dat, want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Dan gaan we naar het Bijbelboek Openbaring. Daar is Johannes, en hij noemt zichzelf ook Johannes, dus dat staat in de tekst. Hij zit op het eiland Patmos. Dat is een eilandje vanaf de kust van wat nu Turkije is. En ten tijde van Johannes was dit wel degelijk bewoond. Er was zelfs een tempel, er was zelfs een hoge priester, een heidens hoge priester, die heette de profeet. En het is begrijpelijk dat het bewoond was, want dit was een potentiële uitvalsbasis voor een aanval op Klein-Azië. Dus het is duidelijk dat dat plekje bewoond bleef. In de middeleeuwen was het niet bewoond, en toen kwam er een klooster, maar ja, toen was het wel erg bar en boos, want ja, er was absoluut niets. Dus de kloosterlingen die daar kwamen waren niet zo gelukkig. Inmiddels is het een toeristenplek van heb ik jou, neem ik aan. In ieder geval, Johannes zegt het volgende. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin. Nu moet u beseffen dat het Romeinse leger beschikte over bazuinen en die zagen eruit als tuba's. Een soort rond ding met een grote bzzz. En die beesten die konden het meest luide geluid maken die in de oudheid te maken wou. Dus een stem als een bazuin is erg luid. Dat besef hebben wij nauwelijks meer, want wij hebben geluidsversterking. We zetten de knop hoog en dan knappen onze oren. Maar goed, een bazuin, dat was toen echt luid. En die tegen mij zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten. Nou, wat betekenen de woorden? Wel, Sabbat betekent rust, tijd van rust, tijd waarin je ophoudt met werken. Het is een naamwoord, kan afgeleid zijn van een werkwoord, dat rusten betekent, ophouden met werken. Maar al zou dat, of dat wel of niet het geval is, is niet zo belangrijk. Want uit het verband is duidelijk dat de Sabbat is de dag waarin je dus niet werkt, maar rust. Het is wel zo dat in de Joodse traditie blijft dan de vraag, wat is werk? En dan door uit te pluizen wat allemaal onder werk valt, ja, weet je wat je wel en niet moet doen. Dus iemand dragen op een draagbaar, dat mag, maar een draagbaar dragen zonder iemand erop mag niet. Ja, wie echt naar Joodse wijze de Sabbat wil houden, moet bijna als opgevoed worden erin, want het is heel erg ingewikkeld. Ook al hebben we wel samenvattingen, de Shulchan Aruch, die vat het mooi samen, ik heb het in het Duits en in het Hebreeuws. En als je last hebt van dwangneurozen, dan is het Jodendom jouw religie, want ja, de dingen worden heel goed vooruitgaand. Maar goed, gaan we naar de uitdrukking de dag van de Heer. Dat is een misleidende uitdrukking in het Nederlands, want in het Oude Testament komen we steeds de dag van de Heer tegen, en dat is een dag van verlossing voor Israël, en in ieder geval oordeel van, ja. Maar hier is een woord dat 2 keer voorkomt in het Nieuwe Testament, En dat betekent dat wat de Heer toebehoort. Buiten de Bijbel, buiten het christelijk gebruik, wordt dit woord uitsluitend gebruikt voor zaken die de keizer als Heer toebehoort. Maar het wordt ook nooit gebruikt voor een dag. Ook niet eens voor de keizer, want die had geen dag. Maar het wordt ook nooit gebruikt voor de Sabbat. Maar het wordt hier gebruikt voor een dag die de Heer Jezus specifiek toebehoort. En in het christelijk gebruik is dat de zondag, de eerste dag van de week, de dag van de opstanding. Het wordt ook gebruikt in 1 Korintiërs 11:20 als sprake is van de maaltijd van de Heer. Want dat is de maaltijd die de Heer Jezus specifiek toebehoort. In later gebruik wordt het ook gebruikt voor kerkgebouwen. En ons woordje kerk komt ook inderdaad van kuriake, van het Griekse woord op zich, en ook church en kirche. Daar staat tegenover dat als je gaat naar Frans Eglise, die hebben het afgeleid van Ecclesia. Goed moet kunnen. Goed dan. En, dus het is heel duidelijk, Johannes is niet verplaatst in de toekomst op dit moment na een dag van oordeel, maar hij is op de zondag. En ja, normaal zou hij in een van de zeven gemeenten zijn. Maar ja, nu is hij daar niet. En op Patmos is duidelijk geen gemeente. Hij is daar in zijn uppie. En dan krijgt hij visioenen. Goed, gaan we verder. De zevende dag, Sabbat, zaterdag. De zevende dag is een zaterdag. Is een specifiek kenmerk voor het Joodse volk. Als we de schriftlezing lezen, dan merken we u, maar dat is gezegd tot het Joodse volk aan zich. Nu in veel protestantse kerken hangen de 10 geboden. Vooral als die kerken oud zijn, van de reformatie en dan en dergelijke. Want ja, de 10 geboden zijn op steen gegeven, dus de woorden van de Heer. En in heel veel kerken worden ze ook nog voorgelezen. En als we kijken naar de catechisaties, Luther heeft het opgenomen in zijn catechisatie, de 10 geboden. Calvijn heeft het opgenomen. Nu, daarbij kunnen we missen dat deze 10 geboden worden niet rechtstreeks tot ons gezegd, maar ze zijn gezegd vanaf Sinaï en vanaf voor het beloofde land tot het Joodse volk. God heeft het Joodse volk verlost uit Egypte en gaat een verbond met hen aan en geeft hij dan deze 10 woorden. En in die 10 woorden zijn heel veel dingen heel algemeen. Niet moorden, niet stelen, nou ja, dat zelfs heidenen accepteren dat wel. Maar een zevende dag rustdag is specifiek voor Joodse mensen en is een identiteitskenmerk. Dat onderscheidt Joodse mensen van andere mensen. Goed, nu niet werken op de zevende dag, op de zaterdag, is een Joods kenmerk. Het is ook uniek in de oudheid. We vinden bij de Assyriërs, de Babyloniërs, de Sumeriërs, noem ze maar op, de Romeinen en de Grieken, geen wekelijkse rustdag. Wel voldoende heilige dagen. In het Engels is een holiday, een heilige dag, een vrije dag. Die hadden ze voldoende. Ik bedoel, absoluut. De Romeinen hadden jaarlijks een Saturnalia. Dat was een feest waarbij je cadeautjes gaf met gedichtjes. Net als met Sint-Nicolaas, maar dan zonder Sint-Nicolaas en zonder Piet of Pieten. Al dan niet gekleurd. Opmerkelijk is wel dat Martialis, een Romeinse schrijver, heeft ook een boekje geschreven met gedichten voor de Saturnalia. En als je die leest in vertaling met toelichting, dan geeft dat een fascinerende inkijk in het Romeinse leven van destijds. Dus voor Joodse mensen, we vinden de Sabbat vooral in en na de ballingschap, als de synagoge ook komt, dat men dan ook op de Sabbat naar de synagoge gaat en de dag vooral doorbrengt met de studie van de Bijbel, met het luisteren naar de schriftlezingen. En vooral als men onder anderen woont, dan is het houden van de Sabbat een kenmerk van ik ben Joods. Of men toen ook al kippeltjes droeg, dat weet ik niet. En de besnijdenis is prachtig, maar dat zie je niet. Maar dat mensen één dag in de week niet werken, ja, dat is vrij duidelijk. Het is wel zo dat in het Midden-Oosten, misschien wel voor 1948, was het vrij simpel. Islamieten hielden de vrijdag, hoewel ze dan ook wel werken. Joden de zaterdag en christenen de zondag. Dus je kon alle dagen vers brood krijgen. Dus dat was keurig geregeld. Dus de zevende dag aan zich is specifiek gegeven aan het Joodse volk. Dat hebben we ook als zodanig te respecteren. Nu, wat blijft is regelmatige wekelijkse rustdag. Want het alternatief is niet 7 dagen werken, 24 uur. Ik bedoel, nee, God is een God die meent dat wij rust nodig hebben. Het is niet, de binding is niet aan de zevende dag, dat is Joods kenmerk is. Maar dat er een dag vrij is, als je dat kunt bewerkstelligen, dan is dat heel erg goed. Heb je dat in je eigen hand, prima. Het is heel belangrijk om begrenzing te kennen. Nu hebben wij de zaterdag en zondag vrij. Maar aan de andere kant is het ook zo dat er een druk is voor een 24 uur economie. Dat je constant dingen kunt kopen. Dat kleine winkeliers bijna uit de markt gedrukt worden. Omdat grote supermarkten die kunnen jongelui in dienst nemen. Dus dat zijn wel dingen waar we dus aandacht aan mogen besteden. Nu, het is goed om je werknemers een dag vrij te geven. Dat staat in Deuteronomium. Nu besef ik dat niemand hier werknemers heeft. En dan zou je ze hebben, dan hebben ze allemaal cao's. En in die cao's wordt geregeld een 34-urige werkweek. En de zaterdag en zondag vrij. En als de zaterdag en zondag niet vrij zijn, dan wordt het weer gecompenseerd. Dus in die zin is heel veel van Gods wil dat er afwisseling is tussen werk en, ons, en rust, is geregeld in onze samenleving. Maar het is ook goed om op een dag andere dingen te doen dan werk. En ook hier geldt, wat dat anders is, ja, dat moet je niet afleiden uit een wetsboek, maar uit wat je zelf mee bezig bent. Als je 6 dagen bezig bent met je hersens, tot 's avonds laat, en dan op 1 dag in de week ga je hout hakken, dat is dan echt rust. Of je gaat joggen, of je gaat fietsen, of weet ik wat je doet. En ook, het is heel goed als er tenminste op 1 dag een moment is dat zoveel mogelijk mensen vrij zijn om samen te kunnen komen om de Heer te aanbidden. Als Johannes zijn brieven schrijft, dan komen ze niet op internet, want er was nog geen internet. Ze worden ook niet verstuurd per mail aan iedereen, want dat was er ook nog niet. Maar ze worden voorgelezen in de christelijke samenkomst, in Efeze en al die andere plaatsen. Dus dan hoor je het omdat je samenkomt. En ook het hebben van de Eucharistie, de avondmaal, heb je omdat je samenkomt. En dan hierin lijken de christenen op de Joden, want die hadden op zaterdag, maar ook alle dagen eigenlijk, synagogebijeenkomsten. Je kon elke dag naar de synagoge gaan, als je je vrij kon maken, of in de avond. Maar op zaterdag, dat was vrij normaal voor iedereen. En dan heb je dus de doorlopende schriftlezingen, waardoor je de hele Pentateuch, deze 5 boeken, in 1 jaar hoort. Afhankelijk was dat in de diaspora of de verstrooiing in het Grieks. In latere jaren was de verplichting toch Hebreeuws, want ja, dat Grieks was het echt niet meer. Dus het is goed om begrenzing te kennen. En misschien is dat een van de problemen in Nederland, dat onbegrensdheid, dat leidt tot problemen. Momenteel zitten we met een Westprobleem. Niet wij persoonlijk, maar ja, 70% van onze landbouw is export. En daartoe importeren we voedingsmiddelen en kunstmest. Maar ja, dan wat we exporteren is landbouwproducten. Wat hier blijft is mest, stikstof, CO2. Ja, als je 3000 varkens hebt, dat poept wat aan, zeg. En ja, waar moet je daarmee naartoe? Het idee om dat allemaal op te slaan, als je even uitrekent hoe het is, dan komen we allemaal erin om. Ja, en ook wat stikstof betreft, ja, we hebben de grenzen ver overschreden van wat wenselijk is. Staan we toe daar kort iets van te zeggen, want ach, ja, stikstof is geen vergif. Integendeel, stikstof is nodig voor alle planten. Het zit ook in kunstmest. Maar, wat is dan het probleem? Te veel stikstof. En wat betekent dat als je te veel stikstof hebt? Nou, als je te veel stikstof hebt, dat zit dan in de grond. En bepaalde planten, die nemen dat sneller op, groeien sneller, worden hoger. En dan de andere planten, die krijgen geen zonlicht en die gaan gewoon dood. Dus na verloop van tijd heb je doornstistels en brandnetels. Dat is ongeveer wat je dan hebt. Dan, is het niet alleen een probleem voor de officiële natuurgebieden, maar voor het hele land. Want bomen, die groeien. En ze krijgen hun lengte voordat ze hun omvang krijgen. En dan als ze in de hoogte groeien, is het de bedoeling dat ze hun wortels diep laten schieten. Maar als er heel veel stikstof in de grond zit, dan hoeven ze hun wortels niet diep te laten schieten, want er is genoeg voeding. Dus dan krijg je hele korte worteltjes dicht bij de oppervlakte. En als dan die bomen in 30 jaar een beetje op lengte zijn, ja, dan hebben ze nauwelijks wortels en dan met een beetje storm vallen ze om. Ja, dat gebeurt en dat probleem hebben we al 30 jaar lang. Dus dat te ver gaan, ja, dan heb je een probleem. En dat is ook voor mensen, als ze 7 dagen maar doorwerken, ja, dan krijgen ze een zogenaamde burn-out. Ja, dus niet alles moet, niet alles kan. Er moet een ritme zijn in werk en in ontspanning. Maar dat betekent niet dat we elkaar wetten opleggen. In het ene dorp, daar fietst men naar de kerk, in het andere dorp loopt men. Ja. En dan was ook een dominee die op de schaats naar de kerk ging en werd door het kerkenraad op het matje geroepen. En hij zei, ik buig mij naar uw eis op weg naar het koningspaleis. Aldus de berijmde psalmen. Dus. Ja. En ook hier, afhankelijk van waar je woont, je hoeft niet mensen te ergeren door je was buiten op te hangen als je weet dat je buren denken van, ja, wat is dat nou voor heidens gedoe? Dat hoeft niet. Maar de bedoeling van een rustdag 1 in 7 is een gave, maar ook een verplichting om mensen te ontzien, te redden. Daar zullen we later nog iets meer van zeggen. Nu, zondag, dag van de opstanding. Nu, strikt genomen, de benaming zondag hebben we van de Romeinen. In de tijd van Jezus, daarvoor en een tijdje daarna ook, hadden de dagen geen namen. Maar in de derde eeuw, vierde eeuw, was het gebruikelijk dat ze wel namen kregen. En zo kreeg zondag, de eerste dag van de week, de naam zondag. Eigenlijk al onze kalenderdagen hebben wonderlijke namen. Bijvoorbeeld zaterdag is Saturnusdag voor de planeet Saturnus. Maandag, dat klinkt heel goed, de dag van de maan. Dinsdag moest ik opzoeken, want ik dacht van ja, wat is dat nou? Maar dat was ook niet zo moeilijk. Dinsdag komt van dies, de dag van, en dan de verzwegen is dan een Germaanse oorlogsgod, die we niet nu zullen noemen, want dat is niet belangrijk. Woensdag is Wodendag, en donderdag, het woord zegt het al, Donerdag, dondergodsdag. En vrijdag, Vrijadag, van de echtgenoten van Odin of Woden. Kom weer aan bij zaterdag, het Saturnusdag, en dan zondag. Goed, nu de zaterdag, de zevende dag, is de Joodse Sabbat. En dan is de zondag, de eerste of achtste dag, de dag die de Heer toebehoort. In die 21 heeft keizer Constantijn dit ook tot een gedeeltelijke openbare rustdag gemaakt. Maar met voorbehoud dat in de steden zou dan niet gehandeld worden en geen rechtspraak, maar het platteland mocht nu wel werken, want ja, de oogst moet binnengehaald worden. Nu, sommige mensen in de kerkgeschiedenis, die denken, ja, als Constantijn het gedaan heeft, dan kan het vast niet goed zijn. Nou, niet om een lang verhaal op te houden, het feit dat keizer Constantijn christen werd, heeft voor- en nadelen gehad, zeker onder zijn opvolgers, maar hij heeft zelf niet die dag gekozen, hij heeft gewoon de dag erkend die door de kerk universeel al aangewezen was. De dag die de Heer toebehoort is de eerste dag. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament. De dag van de opstanding. Goed, Jezus stierf op vrijdag, rust op zaterdag in het graf. En daarmee vervulde hij de Sabbat, hij rustte. En hij stond op zondag. En daarom komen we op zondag samen. Zondag is dus een feestdag. Want elke zondag vieren we de opstanding van de Heer. En daarnaast kunnen we al dan niet op zondag een rustdag hebben. Zaterdag meenemend, nemende wijs. Ja, dus dan kunnen we dat ook vieren. Vandaag is een opmerkelijke dag. De dag na Koningsdag. En op heel veel wangen zien we nog de restanten van de vlaggetjes die daarbij geschilderd moeten worden. Maar het is nu ook, afgelopen week was ook het Joodse Pesach, het Joodse Paasfeest. En die valt regelmatig, maar niet altijd samen met het christelijke Paasfeest. Want het Joodse Paasfeest wordt gevierd, Pesach, aan de hand van een maankalender. En dat is 360 dagen. Dus dan elke dag is, elk jaar verlies je 5 dagen. En dan als je genoeg dagen verloren hebt, voegen ze een maand toe, waardoor die weer gelijk schuift. Nu, soms kom je mensen tegen die graag de Bijbelse feesten willen vieren. Maar let op, daarmee wordt dan bedoeld de feesten die in het Oude Testament staan. Maar de feesten die in het Oude Testament staan, zijn gegeven en opgedragen aan het Joodse volk als zodanig. En veel van die feesten kunnen ook alleen maar gevierd worden in het beloofde land als er een tempel is. Zelfs het Pesachfeest van afgelopen week was zonder een lam, terwijl dat voorgeschreven is. Maar een lam zou geslacht moeten worden in de tempel, maar die is er niet. Dus ja, dan moet je het andere dingen ermee doen. Nee, wij vieren niet de zogenaamde Bijbelse feesten, want dat zijn feesten voor het Joodse volk en dat respecteren wij. Maar wat vieren we dan wel? Wij vieren de grote daden van God. Voorop Pasen, de opstanding van de Heer Jezus, zijn kruisdood en zijn opstanding. Wat we ook telkenmaal herdenken als we het avondmaal vieren. En we vieren kerst. En kerst is niet bomen en Sinterklaas en whatever. Kerst is de komst van de Zoon van God op aarde, ons ter verlossing. En we vieren dan ook nog hemelvaart, de verhoging van onze Heer. En laatst, maar niet in het minst, Pinksteren. En dan niet als een oogstfeest van graan, zoals in het Oude Testament het Joods geloof, maar in de komst van de Heilige Geest. Dat zijn de feesten die wij vieren, omdat we dan vieren, we hebben niets te vieren, Gods grote daden. Meer nog dan de verlossing van een volk uit Egypte, maar verlossing van heel de wereld. In de begintijd van het christendom was er een verschil van mening over wanneer je Pasen viert. Aan de ene kant, en in Rome, daar hield men zich aan een zonnekalender. Die was ingevoerd door Julius Caesar. Toen hij uit Egypte kwam, nam hij niet alleen Cleopatra mee, maar had hij ook begrepen dat je 365 en een kwart dag hebt in een zonnejaar. Nou, dat heeft hij netjes ingevoerd. En dus in Rome had men Pasen zo, dat we steeds Goede Vrijdag hebben op een vrijdag en de opstanding aan zich op een zondag. En dat kan, dat is wat wij ook doen. Maar als je Pasen zou vieren aan de hand van de Joodse kalender, maankalender, dan is één keer, of in de 5 jaar, dat vrijdag en zondag aan de beurt komen, dan is Goede Vrijdag donderdag of dinsdag of woensdag. Ja, dus het is wel zo dat er waren christenen in Klein-Azië, in de 2e eeuw, maar ook in Palestina, Romeins Palestina, die vierden het Paasfeest aan de hand van de Joodse kalender. Dus dan is het op de 14e Nissan en zo. Uiteindelijk heeft de kerk besloten tot eenvormigheid, want voorafgaande aan het Paasfeest heb je 40 dagen vasten. Ja, als dan die twee kalenderdata uit elkaar vallen, dan kun je wel 80 dagen vasten, dat was minder handig. Maar wat opvallend is, de kerk in Romeins-Palestina, die vierde wel de opstanding van Jezus ten tijde van het Joodse Paasfeest, maar op de 14e Nissan, de tijdstip waarin het Joodse volk een sedermaaltijd normaal zou hebben, ook nu nog, op de 14e Nissan vastte de Palestijnse kerk en bad voor de bekering van Israël. Zij vierden niet een uittocht uit Egypte, nee, zij baden voor de bekering van Israël. En met de keuze voor Goede Vrijdag, Zondag, wat goed is, prima, is dit gebruik helaas ook wel verloren gegaan. Ik moet zeggen dat ik er wel wat voor voel om op de 14e Nissan, ten tijde van het Joodse Pesach, speciaal te bidden voor het Joodse volk wereldwijd. En inderdaad, moet ik zeggen, in alle jaren en eeuwen zijn de Joodse mensen tot het levend geloof gekomen zijn in Jezus. Dat is een gegevenheid, gelukkig. Dus, Zondag is een feestdag, want we vieren de opstanding van de Heer. En dan is elke zondag een kleine paasfeestdag, zonder eitjes. En dan de grote paasfeestdag komt dan daarna. Goed, wat te doen? Nou, respecteer dat zaterdag de Sabbat is voor Joodse mensen. En hoe ze het houden, moeten ze zelf weten. Er zijn Joodse mensen die heel strikt zijn. Die dragen dan Poolse hoedjes en baadjes enzovoort enzovoort. En er is een wijk in Jeruzalem die is gesticht in 1895 door ultra-orthodoxe luidjes. Als je daar op Sabbat met een auto komt, dan gooien ze stenen. Ze zijn nogal letterlijk daar. Dus ja, maar er zijn ook Joodse mensen die zich daar niet aan houden. Dat is aan hen. Het is wel zo dat misbruik maken van de Joodse wetgeving moet ook vermijden. Zo zijn er christelijke Romeinse keizers geweest die verboden rechtszaken tegen Joden op Sabbat. Want je had heidenen, echte heidenen, ook al heten ze christen, die deden een Jood een rechtszaak aan, zorgden dat die dus op Sabbat gehouden werd. Ja, en dan kon hij niet verschijnen en dan verloor die rechtszaak. Nou, de keizers vonden dat niet correct. Nog veel eerder, ten tijde van de Maccabeën, die vochten tegen de Seleuciden, gebeurde het ook dat Joodse mensen gedood werden, omdat ze op Sabbat niet wilden vechten. Nou, de Maccabeën dachten, weet je wat, er zijn grenzen, dat moeten we toch maar anders doen. Op Sabbat vechten, dat moest ook kunnen. Dan ook, kom zo mogelijk samen op zondag. Dat is ook een getuigenis, dat we opkomen, dat we zichtbaar zijn. En het bouwt je ook op. Zo niet in de dienst, dan toch in de nagesprekken, of in het gebed dat daarna komt. De zondag is een bijna vanzelfsprekend dat die vrij is, maar er wordt wel aangeknabbeld met de 24/7 economie. Nu ook hier geldt, we moeten doen wat we kunnen om tenminste één dag vrij te houden. Maar daarbij respecteren dat dat voor verschillende richtingen verschillend kan zijn. Ook met vrije dagen kan het ook zo zijn. En dwing ook niemand zonder rustdag voor je te werken. Wat ook, ik zeg het wel, maar hier kan dat niet, want dat is hier tegen de wet. Dus ja, goed. Daan ook, het is... Politiek is het ook van belang... dat er een toereikende basisloon is. Stel dat de basisloon zo laag is dat mensen met 7 dagen werken niet eens toekomen. Ja, dan, dat is geen leven. De mensen moeten toe kunnen komen met de toegelatene. En niet alleen dat het voldoende moet zijn, maar het moet voldoende zijn dat ze niet 7 dagen hoeven te werken. 6 dagen of 5 dagen zou voldoende moeten zijn. 3 dagen of 4 dagen hoeft niet per se uiteraard. Deeltijdwerken wordt vandaag de dag ongeveer gedaan. En we hebben in Nederland complexe problemen, doordat we enerzijds werken met toeslagen en heel ingewikkelde dingen. Laten we bidden dat de politiek eruit komt met passende stappen, zodat er een voldoende basis is voor de mensen die het echt aangaat. Gemiddeld verdienen Nederlanders voldoende, maar als we kijken naar de spreiding statistisch, dan is het duidelijk dat er een behoorlijk aantal mensen zijn die helemaal niet rond kunnen komen. En dat is niet acceptabel als het anders is. Verder, hou zelf een ritme van werk en rust aan. En er zijn momenten dat je door moet zetten, dat ik weet het. Maar het, inderdaad, je krijgt meer gedaan als je niet meer dan 6 dagen werkt en ook nog 1 dag neemt voor rust, voor zijn met de Heer, voor zijn met familie. En als je nog 2 dagen hebt, nou ja, dat is helemaal natuurlijk mooi. Dan zie je zien dat je verder gaat. Echter, veroordeel anderen niet, want je weet niet wat een ander voor programma heeft, voor mogelijkheden heeft. We hebben politie en artsen die werken op zondag, want al die diensten moeten wel vervuld worden. Dus ja, dat hebben we ook te respecteren. En net als de priesters in het tempel, die waren ook op Sabbat, bezig met hun bezigheden, namelijk het offeren van dieren, waarvoor ze ook nog geslacht moesten worden. Nou, ik wil zeggen, dat is behoorlijk zwaar werk. In de oudheid, niet alleen in Israël, vinden we wel priesteressen van alle mogelijke religies, maar ze waren nooit bezig met het slachten van runderen. Want ja, dat is een behoorlijke, heftige, zware business. En dan, vergeet het vooral niet, zondag is feest. Het mag niet zo zijn dat de zondag onthouden wordt door kinderen als super vervelend, we konden niets. Het mag een leuke dag zijn. Ook als er ook tijd is voor de Heer, ook als er ook tijd is voor schriftlezing. Maar liedjes van Ellie Rickert mogen er ook wel wezen. Die ritme moet elk vinden in zijn eigen plaats en eigen tijd. En praat je met mensen over hun jeugd, dan kan ook opkomen dat sommige mensen zondag prachtig vonden en anderen vinden het hopeloos. Maar goed, dan kun je ook met begrip en tegemoetkomendheid wijzen wat God werkelijk wil. De Sabbat, rust, was er niet voor God, maar voor mensen. Zodat we een ritme hebben van werk en van rust. Goed, laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader in de hemel, dank u wel voor uw goede zorg voor alle mensen. Dat u niet wil dat mensen zich doodwerken. Dat u niet wil dat mensen uitgebuit worden. En dat u ook wil dat we kijken met de ogen van de onderdrukte en de verworpene om te helpen waar we kunnen. Help ons dan ook om zelf die ritme te vinden van werk en ontspanning. En help ons ook waar we kunnen in een moderne samenleving stappen te zetten, misschien kleine stappen, waardoor anderen ook tot een acceptabele inkomen kunnen komen en een beter leven. En bovenal, dat ze daardoor kunnen komen tot het besef dat u er voor hen bent. Ga dan ook met ons mee als we uit elkaar gaan, waar beslissingen gemaakt moeten worden, geef wijsheid. Waar we dingen moeten dragen of veranderen, geef kracht. En geef dat we zout en zout zijn, waar we ook zijn. En dit bidden we in Jezus' naam. Amen. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam. U mag heen gaan in vrede en vol vreugde. Want God zelf geeft zijn zegen aan u mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.